demonie. Hoe zit dat nou? Hoe zit het nou met demonische invloeden in jouw leven, in mijn leven? Juist als we christen zijn, hoe werkt dat? Hoe kun je daar nou tegen wapenen? En hoe kan ook genade een fundament zijn waarin jij volledig in vrijheid wandelt en je, zoals Gods woord dat zegt, de boze kunt weerstaan en buiten jouw grenzen kunt houden? Daar gaan we dus vanavond dieper naar kijken. En ik wil beginnen met een tekst, Johannes 8, vers 30. Ik heb dit hoofdstuk heb ik gebruikt voor mijn boekje De Waarheid Maakt Vrij. Heb ik 5, 6 jaar, 7 jaar geloof ik inmiddels al geleden geschreven. Hij is ook niet meer te koop, want hij is 2 keer gedrukt en inmiddels uitverkocht. En misschien komt er een derde druk, maar dan wil ik een aantal dingen aanpassen. Dus vandaar dat hij er nog niet is. Maar het hele boek is gebaseerd op Johannes hoofdstuk 8. En daar staan prachtige dingen over leven in vrijheid. En hier staat dit. Toen hij, dat is Jezus, deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, dus het waren de mensen die al bij Jezus waren, die hem volgden, zei hij, wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En dan krijg je vers 33 en vers 33 is een van de mafste bijbelteksten in de Bijbel. Hier wordt iets fantastisch gezegd, let goed op. Ze reageren hierop. Wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Wie heeft het Oude Testament wel eens gelezen? En wie weet Egypte, waren ze daar niet ooit een keer slaaf van geworden? Wie heeft gelezen over de Galdeën en over de Babyloniërs en al die gasten die Israël van hen slaven maakte? En hier staat, wij zijn nooit iemands slaaf geweest. Wie weet wanneer, wat er gaande was toen ze dit tegen Jezus zeiden? Wie regeerde toen over het gebied waar ze woonden? De Romeinen. En het is wel fantastisch, we zijn in elk geval spreken vanuit geloof. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Maar oh man, wat waren ze vaak slaaf van Jan en Alleman geweest. En wat hadden ze lang onder slavernij gezeten. En het is zo fundamenteel belangrijk dat je in elk geval gaat erkennen dat je hulp nodig hebt. Dat zie ik hier onder andere al. Maar zij zeggen hier, we zijn nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? En Jezus antwoordt dan, waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt, heb je het woord weer, is een slaaf van de zonde. En in de NBV-vertaling staat het gewoon iedereen die zondigt. Maar in de grondtekst staat er iets wat het Engels ook heel mooi uitdrukt. Everyone who commits sin. Iedereen die zonden begaat. En dat woordje commit sin, daar zit het woord commit in. En het grondtekstwoordje, dat kun je ook vertalen met iemand die toegewijd is aan zonde. Die als het ware planmatig zondigt. Die bewust plant en kiest om de dingen te doen die niet in overeenstemming zijn met het leven zoals God het bedoeld heeft. En als dat in je leven zo is, als je doelbewust kiest om je over te geven aan die zaken waarmee je jezelf kapot maakt, dan ben je, zoals het hier verwoord staat, een slaaf van de zonde. En dat zijn situaties, dat zijn mogelijkheden waar de vijand van God, want ik zou inzoomen op demonie, gebruik van maakt. Hij weet dat jij en ik een vrijwillige keuze hebben en wij kunnen onze keuzevrijheid gebruiken om de God, de geest van de hemel te dienen of de God, de geest van deze wereld te dienen. En vanmorgen heb ik dat al uitgelegd. In zekere zin is rondom vrijheid de keuze heel simpel en zijn er 2 keuzes. De geest van God, daar is vrijheid. De geest van deze wereld, daar is gebondenheid. De Bijbel die zet die 2 dingen glashelder tegenover elkaar. Onder de geest van deze wereld ben je een slaaf. Onder de geest van de hemel ben je vrij. En als jij dus in die geest van deze wereld zit, als je je daaronder begeeft, dan gelden die rechten van de geest van deze wereld. En daar maakt de geestelijke wereld gebruik van. Nou, ik wil even iets inzoomen over demonie dus. Het eerste punt van vanavond, ik wil dat je begrijpt, heel simpel, demonen bestaan. Het eerste punt is: demonen bestaan. En waarom zeg ik dat? Omdat zelfs als je over dit Bijbelgedeelte en andere Bijbelgedeelte commentaren leest, dan zijn er sommige commentaren die gewoon zeggen van ja, in die tijd wisten ze nog niet wat bepaalde geesteszieken zijn en schreven ze bepaalde geesteszieken toe aan demonen, maar het waren geen demonen. En Jezus ging gewoon mee in de cultuur van die tijd en demonen bestaan helemaal niet. Nou, demonen bestaan wel. Even een aantal teksten. Ik geloof dat dit het voor mij in elk geval meer dan duidelijk maakt dat Paulus en al die schrijvers en Petrus en Johannes en al de evangelisten, dat die niet zomaar even alleen vanuit de cultuur wat zeiden. Want anders had Jezus daar wel heel veel duidelijkheid over gegeven. Want ik zie dat de Bijbel van juist Genesis tot Openbaringen toont dat wij deel zijn van een geestelijke strijd. En dat de vijand van God er alles aan doet om ons af te houden van het leven zoals God het bedoeld heeft. Dat begon al in de Hof van Eden. En dat eindigt gelukkig in Openbaring. We hebben te maken met een oorlog. Een geestelijke oorlog. En onderschat dat niet. En daar hoeven we niet bang van te worden. Juist niet. Want de geest van genade, dat gaan we uiteindelijk ook zien, is onze bescherming. Is onze bekrachtiging. Is ons wapen. Is het fundament waarin wij in die strijd kunnen staan. Maar het is wel belangrijk dat je beseft, er is een geestelijke strijd gaande. Demonen bestaan echt. Een aantal teksten. Matteüs 8, vers 16 en 17. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij geesten uit en alle die ziek waren genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Matteüs 9, vers 32 en 33. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. En nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en men zei, zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien. Matteüs 17, vers 18. Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. En deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Ik kan nog wel heel wat meer teksten noemen, maar ik geloof dat de Bijbel meer dan genoeg toont dat demonen bestaan. Moeten we er bang voor worden? Nee, helemaal niet. Maar we moeten wel beseffen dat we ermee te maken hebben. Voor jou om te leven in die vrijheid en in de waarheid van de genade van Jezus Christus is het belangrijk dat je beseft dat we te maken hebben met een geestelijke wereld waar jij je heel goed vanuit Jezus Christus, vanuit zijn genade, kunt bewapenen. En ik vind het belangrijk om hierin te benoemen. Ik zei het vanmorgen ook al, maar ik herhaal het toch nog even. Ik ben nog sceptisch van, ach, demonen is iets van vroeger. Nog bijgelovig dat ik achter elke steen een demon zie. Maar daartussen zit balans, daar zit waarheid. Dat je op een gebalanceerde manier weet, we hebben te maken met een geestelijke wereld. En ik vind een uitspraak van Jack Hayford daar heel erg fantastisch in. Die zegt het heel kernachtig. Je kunt het vlees niet uitdrijven. Maar je kunt een demon ook niet disciplineren. Je kunt het vlees niet uitdrijven, maar een demon ook niet disciplineren. Demonen moeten uitgedreven worden en jouw vlees, jouw geest, die mag onder de discipel, onder het heerschap van God komen. Demonen sturen we gewoon weg in Jezus' naam. Dus het eerste punt gewoon wat ik wil uitleggen deze avond, juist om ons hier sterk in te maken. We hebben te maken met een geestelijke wereld en demonen bestaan echt. Ik heb een paar punten en ze beginnen allemaal met een B. De eerste is bestaan. Ze bestaan echt. Het tweede punt is demonen beïnvloeden echt mensen. Dat is die tweede B. Demonen beïnvloeden echt mensen. En hoe werkt dat stukje nou? Het woord wat in de Bijbel gebruikt wordt voor mensen die bezeten zijn, die teksten die we net allemaal lazen, daar wordt dat woord gebruikt, die was bezeten van een demon. Daar wordt het woord gebruikt, en dat is leuk om uit je hoofd te leren, is demon niet zo mij. En het wordt vertaald in sommige Bijbelvertalingen met bezeten. En enerzijds klopt dat en anderzijds klopt het niet. Het heeft allemaal te maken van je definitie van bezit. En als je bezit vertaalt of in jouw plaatje hebt als van je bent eigendom van, dan klopt dit woord niet. Want het woord wat hier staat betekent niet dat je eigendom bent van. Maar het betekent wel dat je onder de invloed staat van. En daar zit verschil tussen. Sommigen noemen het gedemoniseerd. En dan denken wij gelijk aan die man van in de Gerasenen die helemaal in zijn naakje rondliep en helemaal onder kettingen zat. En het hele heftige. En dat zijn ook de extreme vormen van dat je onder demonische invloed staat. Alleen we mogen wakker worden voor het feit dat de geestelijke wereld mensen willen beïnvloeden. Een andere vertaling van dat woord is als het ware bereiden. Zoals er iemand op een paardje zit en zo'n teugel, weet je wel. Dan lukt het op de een of andere manier dat de geestelijke wereld in jouw leven zo'n bit om je mond gooit. En je wordt gepakt en je wordt bereden door. Wie heeft de Disney film Spirit wel eens gezien? Ik heb hem 233.000 keer gezien. Mijn zoontje vond hem fantastisch toen hij wat kleiner was en die wilde hem elke keer opnieuw zien. En dan heb je zo'n paard in Amerika die niet te temmen was door die cowboys. En uiteindelijk laat hij zich een beetje temmen door de Indianen. Maar die liet niet toe dat ze een bit in zijn bek gooiden. En toen hadden ze hem te pakken en op een gegeven moment werpt hij hem helemaal af. En hij blijft een vrij paard. Nou, dat is wat ik jullie vanavond en ons wil leren. Om vrije paarden in het koninkrijk te blijven. En je niet te laten bereiden door die demonen. Geen bit om je heen te laten werpen, zodat ze je gaan bereiden. En hoe mag je dat zien? Dus ik heb het niet over bezeten dat jij bezit bent van. En ook als je dingen in je leven doet, waardoor je als het ware, zoals het dan vaak gezegd wordt, een deur open doet voor het rijk der duisternis. Onthoud altijd, jij bent gekocht en betaald en jij bent en blijft het bezit van koning Jezus. Daarom is het zo belangrijk wat ik je vanmorgen heb onderwezen. Die vrijheid die je hebt, die heeft alles te maken met het belijden van hem als Heer. Dat is de sleutel tot alle bevrijding en tot het wegdrijven van alle demonen uit je leven. Want ik wil ook dat je weet, want soms denken wij dan, nou, nu ben ik christen en als ik eenmaal gered ben, dan laten demonen mij voor eeuwig met rust. Nou, dat is helaas niet het geval. Dat gebeurde ook niet met Jezus zelf. Die was volledig 100% vrij van enige zonde. En toch kwamen juist Satan onder andere, kwam naar hem toe. Satan zelf, geloof ik, is niet omnitegenwoordig dat hij overal is. Maar hij heeft een compleet leger die hij gebruikt. En Jezus kreeg de aandacht van de meester zelf. Satan kwam naar hem toe en probeerde hem te pakken. En Satan kwam bij Adam en bij Eva, ook twee mensen die volledig vrij waren. En juist de mensen die volledig vrij zijn, die helemaal in die bevrijde leven van Jezus Christus zijn terechtgekomen, die wil Satan, als het hem lukt, maar het gaat hem niet lukken, wil die opnieuw bereiden. Wil die opnieuw invloed in krijgen. En je bent en blijft, en onthoud dit altijd, je bent en blijft bezit van het koninkrijk van God, van Jezus Christus. Maar stel, je bent vanavond hierheen gegaan. En jij hebt de deur van je huis open laten staan. Dan zit jij hier en dan kan het heel gemakkelijk zijn dat er een dief binnenkomt. Toch? Is jouw huis dan van jou? Jouw huis is nog steeds van jou. Alleen je hebt gewoon de deur opengezet. En zo'n dief kan in elk geval binnenkomen. Het huis is dan niet van hem, maar hij komt wel binnen. Zo kun je een deur openzetten. Zo kun je invloed geven aan het rijk der duisternis, waardoor deuren opengaan. En opnieuw, heel vaak als je het hierover hebt, worden mensen heel erg bang en gespannen van hoe zit het dan. En we worden bang voor de vijand. Nee, dat moeten we juist helemaal niet worden. Want juist Jezus is voor ons aan het kruis gegaan om die vijand uit ons leven te houden. Maar het is belangrijk dat jij en ik beseffen dat als het hem lukt, dat hij probeert binnen te komen. Stel je voor, ik ben wedergeboren en ik ben een christen en ik hou helemaal van God. En ik kies ervoor om alcohol te pakken. En niet één en niet twee, maar 10 of 12 of 14, weet ik voor hoeveel ik achterover gooi. Dan ben ik nog steeds een kind van de Allerhoogste. Maar ik sta toe dat er iets in mijn lijf komt wat mij gaat beïnvloeden. Dat gaat mijn gedrag dan beïnvloeden. Dan zit ik onder de invloed van die alcohol. Ik ben nog steeds gekocht en betaald. Ik ben nog steeds een christen. Ik hoor nog steeds bij Jezus Christus. Maar ik kan toestaan dat bepaalde zaken, die vrijheid heb ik, mij gaan beïnvloeden. Ik wil nog iets met je bespreken. Ik geloof dat de taal van de geestelijke wereld is de taal van beelden. Wat je ziet Het aparte met beelden is dat we hebben 7 zintuigen. En het feit dat jij beelden op kunt slaan in je hersenen, dat is geen zintuig. Maar toch zijn al je zintuigen daar op de een of andere manier mee verbonden. Ik was vanmiddag even met mijn vrouw aan het wandelen. En dat ging alweer een stukje beter, want ze voelde zich alweer een stuk beter. Want ze had vanmorgen niet gesproken omdat ze ziek was. Maar we gingen even een blokje om. En ik kwam in een gebied in het dorp waar ik jaren niet meer geweest was. De laatste keer dat ik in dat hoekje van Loppersum was, dat was volgens mij toen ik een jaar of 10, 12 was. Daar heb ik vroeger gespeeld met vriendjes. En ik zag een steegje en ik zag een weggetje. En ik zag dat beeld in één keer. En toen ik dat beeld zag, toen ik letterlijk dat paadje zag, kwamen al die herinneringen terug. Ik was het helemaal vergeten. Ik was helemaal vergeten dat ik daar gespeeld had. En de gevoelens. En het maffe was, ik kon in een ogenblikje, kon ik toen ik die steeg inkeek, kon ik voelen wat ik voelde toen ik daar speelde. Herkenbaar? En dat is hoe je hersenen werken. Dat is hoe God je bedacht heeft. En je hebt dus jij hebt de mogelijkheid om beelden op te slaan. Het is soms te vergelijken met een grote computer. Jij kunt kiezen wat jij continu op je scherm zet. Dus nou ben je wedergeboren. Je bent een kind van de Allerhoogste. En daarvanuit ben jij vrij. Maar het is gewoon realiteit, lieve mensen. Als jij gaat kijken naar pornografie. Als je gaat kijken, als jij je ogen opent. En vaak, als we over bevrijding hebben, hebben we het al vaak over de seksdingen enzovoort. Maar dat is echt niet het enige gebied waar bevrijding op nodig is. Maar het is in elk geval wel een gebied wat heel beeldend spreekt over als je ogen daarop richt. Dan gebeurt er wat en dan sla je wat op. En dan kun je het misschien uiteindelijk weer vergeten. Maar op het moment dat je misschien later getrouwd bent of dat je intiem bent met je eigen man of vrouw, dan komen die beelden weer terug. En die beelden gaan je beïnvloeden. En het rijk der duisternis maakt gebruik van dat wij zo geschapen zijn. En zo is het dus niet zo. Want als je alleen maar zonde ziet als iets wat tussen jou en God instaat. Nee, Jezus heeft alles wat tussen jou en God instaat weggehaald. Er is nu in Christus geen veroordeling meer. Dus zelfs als je naar pornografie kijkt, dan veroordeelt Jezus je niet. Dan kun je gelijk naar hem toe gaan om zijn hulp te ontvangen. Juist dan. Maar het is wel een feit dat die dingen, zelfs al is er niks meer tussen jou en God, maak zonde niet alleen iets wat je moet beleiden omdat je recht voor God wil staan. Maar het zijn de dingen die ervoor zorgen dat de vijand jou kan bereiden. En dat jij kapot gemaakt wordt. Dat jij weggetrokken wordt van de Allerhoogste. En genade, Jezus, is juist gekomen om jou daar vrij van te maken. Maar wees wel bewust van de kracht van wat je ziet. Waar je naar kijkt. Dat heeft invloed op hoe je je voelt. Het maffe is, zien, beelden, is dus geen zintuig, maar wat je ziet beïnvloedt wel je zintuigen. Wat je voelt enzovoort. En als je dus je ogen opent of je ogen richt, pornografie gebruik ik als voorbeeld, maar je kunt het ook toepassen, hebzucht, iets begeren wat God je niet heeft gegeven, op allerlei gebieden. Waarin jij kiest, daarom heb ik het de laatste weken in de gemeente, heb ik een aantal keren het woordje hoogmoed in de mond genomen. Omdat ik geloof dat hoogmoed een van de heftigste dingen is die jou afhoudt van het leven van God zoals hij het bedoeld heeft. Want hoogmoed heeft ten diepste te maken met dat je zelf op de troon van je leven wil zitten. Een paar maanden geleden heb ik hier ook in de gemeente op een hele nieuwe manier gesproken over tiende en over geven. En uitgelegd hoe dat echt vanuit Gods woord een prachtige vorm van aanbidding is waarin je toont dat God op nummer 1 staat. Je kunt met tiende, heb ik toen uitgelegd, kun je 2 dingen doen. Je kunt het teruggeven of je kunt het terugbrengen. Dat is het woord wat altijd gebruikt wordt. Niet teruggeven, maar terugbrengen. Of je kunt het houden en de Bijbel noemt dat stelen. En stel je voor, ik ga volgende week een week op vakantie. En Christian die heeft even een auto nodig. En ik geef Christian de sleutels van mijn auto. Ik ben toch in het buitenland. En geniet ervan, jongen. En na een week komt hij mij ophalen van het vliegveld. En zegt hij, joh Lodewijk, ik heb ervoor gebeden. En ik heb op mijn hart gekregen om jou deze sleutel te geven. Ik denk dan bij mezelf, ja, leuk dat je me die sleutel geeft. Maar die auto die was al voor mij. Nou, zo is het eigenlijk ook met betrekking tot 10. Je geeft niet iets wat eerst voor jou was en dan geeft het aan hem. Maar je brengt terug wat al van hem was. Ook dat soort zaken. Ik noem even in de breedte, ik noem pornografie, ik noem hebzucht, ik noem hoogmoed. Ik noem de controle houden over. Ik noem het niet eren op de eerste plaats zetten van God in alle zaken. Verlies je daarmee je redding? Absoluut niet. Verlies je daarmee genade? Absoluut niet. Verlies je daarmee de zorg van de hemel? Ook absoluut niet. Help je jezelf daarmee? ook absoluut niet. Je zorgt dan namelijk dat er invloeden in je leven komen waar het rijk der duisternis gebruik van maakt om jou te controleren. Om jou in zijn greep te houden. Om jou te sturen. Om jou ergens te brengen. Onthoud, lieve mensen, waar je naar kijkt, wat je begeert, waar je op gefocust bent, heeft heel veel invloed. In de geestelijke wereld, er zijn echt demonen die maken gebruik van wat er bij jou speelt. Dat is namelijk precies wat Satan deed bij Jezus. Hij zag honger. Hij wist dat Jezus een roeping had. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld. Hij ging precies op datgene zitten. Zo gooit hij dat bitje in je bek, bij wijze van spreken. Hij kijkt waar je op gefocust bent en waar je zwak in bent. En daar maakt hij gebruik van om vervolgens jou te controleren. Demonen bestaan echt. En demonen beïnvloeden echt mensen. Demonen kunnen jou en mij beïnvloeden. Ze kunnen het op me spreken. Ze kijken naar mijn zwakheden. Maar weet je wat ik leer steeds meer? Is als ik belijd dat Jezus mijn Heer is, herken ik veel sneller de stem van de vijand en kan ik hem ook veel sneller het zwijgen opleggen. Omdat ik de stem van Jezus ken, en dat vind ik zo mooi van als je in de geest van genade zit en je weet dat je altijd bij hem mag komen, is de vrucht daarvan dat je steeds meer mag leren wat de gedachten van de hemel zijn. Wat de gedachten van de geest van God zijn. Dus als dan die zwakheid komt en de vijand probeert gebruik te maken van de beelden die jij hebt toegelaten in je leven, dan kun je naar Jezus gaan en dan kun je hem jou laten reinigen van al die zaken. Doordat je hem beleidt als Heer, dan geeft God jou vernieuwde beelden, dan geeft God jou vernieuwde ervaringen en daarvan uit ga je glashelder en razendsnel herkennen, nu probeert de vijand mij te vangen. Maar not today, want ik stuur je gewoon weg in Jezus' naam. Er zijn echt demonen, ze beïnvloeden mensen echt. Maar weet je het allerlaatste wat ik zo mooi vind? De derde B, Jezus bevrijdt echt. Demonen bestaan echt, demonen beïnvloeden echt, maar Jezus bevrijdt echt. En juist op dit punt heb ik onder andere, doordat God ook mij en Petra heel veel nieuw inzicht ook over genade heeft gegeven, heel veel vernieuwing in mijn denken gekregen. Want met name rondom bevrijding heb ik soms ook zelf geloofd in de maakbaarheid van zaken. En ben ik ook best ver gekomen. Heb ik mezelf ver kunnen disciplineren naar een behoorlijk goed en geestelijk leven. En toch moest ik er zo achter komen van nee, bevrijding is 100% gestoeld in zijn genade. Heb je echt aan hem te danken. Ik hoorde laatst. En aan de ene kant snapte ik hoe deze man het bedoelde. Was een spreker uit het buitenland, die vertelde ook over bevrijding. En die vertelde zijn eigen bevrijdingsverhaal. En daarin vertelde hij dat hij 's middags had hij een boekje gekregen. En een hele lijst waar hij van allerlei dingen op moest invullen. En hij, zijn vrouw en hij gingen er samen doorheen. En zijn vrouw had het heel serieus gedaan. Heel biddend. En alles was ze heel oprecht met God doorgegaan. En had ze echt alles wat op het papiertje kwam, had ze allemaal beleden. Allemaal rechtgezet. En hij dacht van, ach, ik zie het wel en doe ik maar even snel. Dus haar had allemaal snel gedaan en niet heel serieus ingevuld. En die avond komen ze bij de bevrijding enzovoort. En dan zegt die man die voor hem zou bidden, die zegt tegen deze nu voorganger van heb je die lijst wel serieus ingevuld? Ik kan wel voor je bidden, maar de demonen willen niet gaan. Want je hebt je lijst niet goed ingevuld. Toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik enerzijds, ik snap hoe je het bedoelt. Want eigenlijk wil hij daarmee zeggen, ik nam mijn vernieuwing in mijn denken niet echt serieus. Ik dacht, ach, ik speelde wel een spelletje mee. Tegelijkertijd, als ik kijk naar die teksten die we aan het begin van deze preek bekeken. Elke keer als Jezus komt, dan komt hij niet gelijk eerst met een boekje of allerlei dingen die je moet doen aan. Maar dan stuurt hij ze gewoon weg in Jezus' naam. En dan zegt hij, volg mij en zondig niet weer. Demonen moeten altijd wijken voor de naam van Jezus. En als het maakbaar zou zijn en hoe goed jij iets wel of niet hebt ingevuld, dan denk ik van, dan klopt er iets niet met hoe ik Jezus dat onder andere in Gods woord zie doen. Moet je serieus, is het goed om serieus naar God te gaan? En juist nu je net zoals ik in het voorbeeldje net gebruikte van mijn zoontje die weer bij me komt, natuurlijk is het goed om dingen in het licht te brengen. En in die zin te beleiden, te benoemen van, Heer, ik heb dit fout gedaan en daar faal ik in, help mij. Maar als wij denken van dat wij dat continu moeten verwoorden om daardoor maar de bevrijding te krijgen, dan slaan we de bevrijder, Jezus, zelf over. En ik heb een paar weken geleden hier gesproken, ik ga ook dat verhaal niet opnieuw lezen, maar dat is Markus hoofdstuk 5. Daar lezen wij van die man die een legioen demonen in zich had. En wat mij daar zo enorm raakte. Jezus kwam dat gebied binnen en als je de Bijbelteksten goed bestudeert, de hoofdstuk 5 vers 8 en 7, die teksten, die zou ik zelf andersom gezet hebben. Want je ziet als je het goed leest dat Jezus eraan komt en hij spreekt die demonen aan en hij zegt ga weg. En dan reageert die demon, wat kom je hier doen en enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk ontvangt die man bevrijding. En als je het verhaal goed leest, dan zie je daar iemand die enorm gebonden was. Zo erg dat hij in zijn naki daar rondliep en dat hij gewoon zichzelf helemaal bijna tot doden toe. Hij woonde letterlijk tussen de doden en hij maakte zijn leven kapot. Hij was een slaaf van de dood. Zo erg als hij eraan toe was, zo zie ik hier niemand zitten, want we hebben allemaal onze kleren nog aan. En hoe thuis zit, dat weet ik allemaal niet, maar goed. En deze man, die was zo gebonden, zo vast zat hij onder die teugels. En zie dat beeld van spirit even voor je. Hier is die man. En die zit onder die tienduizenden demonen. En Jezus komt eraan. En ik weet niet of je die film Spirit hebt gezien, maar anders moet je eens gaan kijken. Want op een gegeven moment zit dat paard zit vast in een ding, in zo'n hekding. En er staan allerlei soldaten omheen. En de hoofdsoldaat die rijdt erop. En hij geeft bijna toe. Dat paard staat te trillen en hij denkt, ik ga toegeven dat hij mij de baas is. En dan komt er zo'n klein moment. Dan kijkt hij naar zo'n indiaan die daar zit. En er komt een sprankje hoop. En dan zie je in één keer dat die ogen van het paard, die staan eerst helemaal verzwakt. En in één keer plop springen ze weer open. En hij duwt zijn rug omhoog. En die generaal, weet ik wat op zijn rug staat, die vliegt 10 meter, zoals het in van die tekenfilmpjes kan, vliegt door de rug. En Spirit het paard drukt zich eruit. Zo zie ik wat daar bij die man van Gerizeeën gebeurde. Hij was zo gebukt onder al die teugels van de vijand. Hij zat vast, maar toen kwam Jezus eraan. En hier was hij. En hij keek en hij kreeg hoop. En hij rende naar Jezus toe. Het woord wat daar gebruikt wordt is het woord proskuneo. Hij legde zich lang uit voor Jezus neer. En dat woord proskuneo vertalen we op heel veel andere gebieden in de Bijbel met aanbidding. Hij aanbad Jezus. En daarvanuit kreeg hij bevrijding. Lieve mensen, als ik je iets mag leren, lieve mensen ook thuis. Juist als je gebonden bent, ren naar Jezus toe. Want een van de dingen die ik in dat verhaal zo zie, er is geen gebondenheid zo groot, dat die jou kan weerhouden om naar Jezus te rennen. Echt waar. Ik geloof, en je ziet het ook in het verhaal, dat toen die man van de Gerizenen hier zat, dat al die demonen probeerden, nee blijf hier, blijf hier, blijf hier. Wij willen jou vasthouden, ga niet daar naartoe, ga niet er naartoe. Maar als Jezus in de buurt komt, en jouw wil verbindt zich met Jezus, dan kunnen alle demonen uit het rijk der duisternis jou niet tegenhouden. Jezus bevrijdt echt. Met al je zwakheden. Ik heb in mijn leven heel veel zwakheden gekend. En soms nog steeds. Maar ik merk dat juist als ik altijd naar Jezus toe ren. En altijd mij als het ware languit proskuneo. Beroep op zijn genade voor mij. Dan daarvanuit merk ik word steeds sterker. En niet ik word sterker, maar Christus in mij wordt steeds sterker. En de invloed van de vijand, ik zie ze. En de vogeltjes bij wijze van spreken landen, maar ze gaan gewoon weer weg. Waarom? Omdat ik in Christus een nieuwe schepping ben. En Jezus staat in mij op. En ik belijd hem, ik belijd hem, ik belijd hem en ik belijd hem. En als er ook maar iets van zwakheid in me komt, ren ik naar hem toe. Want ik kan altijd, zo staat het in Hebreeën hoofdstuk 5 of 6, ik weet het even nu niet uit mijn hoofd. Ik kan altijd vrijelijk rennen naar de troon van genade, zoals het daar letterlijk heet. Altijd. Ik verlang naar een kerk die ook met betrekking tot bevrijding. Want er is zoveel te doen rondom bevrijding. Een hele goede zaak waar ik zelf deel van ben geweest en waar ik ook echt in geloof. In de bediening van bevrijding, ook goed voor ons land. En ik verlang ernaar dat de kerk gaat leren, Jezus is de grote bevrijder. Ren naar hem toe. Als je nu thuis zit en je worstelt met van alles en nog wat. En wie weet, heb je vlak voordat je hier naar keek, naar hele andere zaken gekeken. Ren naar Jezus toe. Ren naar hem toe, nu op dit moment. En ook zelfs als je hier zit, dat is ook soms mijn valkuil als ik dan preek, of onze valkuil, dat we het dan hebben over iets straks, wat straks komt, dat is straks beschikbaar. Jij kunt nu in je geest naar Jezus toe rennen. Die beloften zijn nu mogelijk. Die demonen kun je nu van je afschudden. Ik weet nog een keer het verhaal van mijn vader, dat hij vroeger ook in voorgangers hebben het niet altijd makkelijk, dat hij behoorlijk onder een juk zat en allerlei dingen worden op hem gegooid. En de demonen die maken daar gebruik van. Het zijn situaties, je eigen zwakheid, zwakheden van anderen. En de demonen gaan er bovenop zitten om je te ontmoedigen. En toen was er een profeet, iemand die kwam bij mijn vader en die zei letterlijk, hij keek hem in de ogen, schud het van je af. En dat is wat mijn vader deed. En toen was het klaar, het was weg. Zo kunnen wij ook met de demonische wereld omgaan, lieve mensen. Want in Christus ben jij een nieuwe schepping. De vijand die doet zijn best om jou weer te krijgen waar hij jou had. Maar hij heeft jou niet meer waar hij jou had. De wereld, die heeft hij waar hij ze hebben wil. Allemaal onder zijn heerschappij. De Bijbel die noemt hem de God van deze wereld. Maar jij bent er onderweg gekomen omdat je naar Jezus bent gerend. En de vijand probeert nog steeds om jou kapot te maken. Maar je kunt, net zoals Spirit, je kunt hem van je afschudden en Jezus in de ogen kijken. Word niet afhankelijk van mij of van kerken of van gebedsbedienaars, hoe goed dat ook allemaal is. Ik geloof daarin. Word niet afhankelijk van methoden. Word niet afhankelijk van zondagdiensten. Maar word afhankelijk van Jezus Christus. Ren naar hem toe. Ren naar hem toe als je zwak bent of moe. Dat is ook zo'n leuk lied. Maar doe het. Hij is de bevrijder. Het is heel makkelijk. Jacobus hoofdstuk 4 vers 7. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je vluchten. En het woordje onderwerpen, dat kun je zien als iets van, oh, ik moet helemaal buigen en ik moet alles belijden wat ik fout doe. Ik moet door de modder. Jezus is voor jou door de modder gegaan. Hij is de weg gegaan die niemand van ons kon gaan. En dat onderwerpen aan God is dat je zegt, ik accepteer uw heerschappij boven mijn heerschappij. En als je dat beleidt, als je dat doet, dan staat hier die belofte dat je je tegen de duivel kunt verzetten. En de belofte is, dan zal die van je wegvluchten, want hij heeft geen recht. Jij komt vanavond thuis en je hebt je deur open laten staan en er is een dief binnengekomen en je stapt naar binnen en nu eruit. En je doet het vanuit de autoriteit, weet ik veel, je doet een politiepak aan of wat dan ook, want die autoriteit heb je misschien gekregen en hij moet gewoon weg. Dat is de autoriteit die jij in Jezus Christus hebt gekregen. Maak er gebruik van. Maak er gebruik van, lieve mensen. Stuur hem er gewoon weer uit. Word nuchter. Laat die alcohol, dat voorbeeld, uit je leven gaan. En daarmee bedoel ik ook geestelijk die invloeden die je hebt toegestaan. Zorg ervoor dat je het niet meer binnenkomt. Word nuchter en ga achter Jezus aan. Dat is bevrijding. Maar 1 Johannes 4 vers 15. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Romeinen 10 vers 9 en 10. Als uw mond belijdt dat Jezus Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als je hart gelooft, zul je rechtvaardig worden verklaard en als je mond belijdt, zul je worden gered. Wat mag je belijden? Jezus is mijn Heer. Jezus is mijn Heer. Ik weersta de duivel, want ik onderwerp mij aan de heerschappij van Jezus Christus. En daar moet elke demon voor wijken. Demonen bestaan echt. Demonen beïnvloeden echt. Maar Jezus bevrijdt echt. En in zekere zin is die bevrijding soms veel simpeler dan dat wij het gemaakt hebben. En dat jij bent misschien gaan geloven, want de vijand die zaait allerlei gedachten, allerlei dingen in je hoofd. Maar in Jezus Christus zijn we een nieuwe schepping. Volgens mij is het 2 Korinthe hoofdstuk 5, geloof ik, waar gesproken wordt over bolwerken in je denken, die je onder de voeten van Jezus Christus mag halen. Bolwerken die ingaan tegen de rechte kennis. De waarheid maakt vrij. Ik begon met die tekst uit Johannes hoofdstuk 8, omdat ik wel duidelijk wilde maken, het is onwijs om zoals de Israëlieten daar te zeggen, och, wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn vrij. Wij zijn niet onder iemand zijn invloed. Nou, dan ben je, zoals het Engels dat zegt, ignorant. Dan negeer je de realiteit. Daarom begon ik met, er is een demonische wereld. En die demonische wereld probeert ook jou, ook als christen, te beïnvloeden. En als het hem lukt, ben je dan je redding kwijt? Tuurlijk niet, daar hebben we niet gelijk over. Dat is niet de discussie in een. Ik ga dat ook niet allemaal herhalen. Er is een demonische wereld. Ze bestaan, ze beïnvloeden. Maar Jezus bevrijdt. Jezus bevrijdt. Jezus bevrijdt. En ren naar hem toe, elke keer, elke keer. Maar neem de tijd om naar Jezus toe te rennen. Neem de tijd om in zijn aanwezigheid te zijn. Want de demonische wereld die moet wijken voor Jezus altijd. Altijd. De demonen proberen zich te verstoppen. Altijd. Die proberen in die hoekjes te zijn waar ze niet gevonden worden. Maar in de Bijbel zie ik dat waar Jezus kwam, of waar Petrus kwam, of waar Paulus kwam, dan maakten demonen zich bekend, want ze konden zich niet langer verstoppen, want het licht scheen erop. Als jij naar Jezus rent, dan schijnt zijn licht op alles wat niet bij hem hoort. Heer Jezus, dank u wel dat we zo nu vanavond naar u toe mogen rennen. Niet straks, niet vanmorgen, maar nu. Als de mensen thuis zijn of mensen hier, we mogen nu naar u toe. Heer, en wij worden allemaal beïnvloed door wat onze ogen zien. En onze ogen die hebben soms misschien meer gezien dan goed voor onszelf was. En daarvanuit hebben we onszelf misschien toegewijd aan de zonde. Committed to sin. Aan de zaken die niet in lijn zijn met uw weg voor ons leven. Heer, maar dank u wel, Koning Jezus, dat u daarvoor aan het kruis bent gegaan. En dat u ons nieuwe plaatjes wil geven. Dat u ons nieuwe beelden wil geven. Dat u ons denken wil vernieuwen. Dat in die zin wij ons mogen bekeren en vernieuwd mogen worden in ons denken. En daarom deze avond, zowel hier als thuis, rennen we naar u toe, Koning Jezus. En willen tegen u zeggen, ik heb u nodig en ik beleid u als mijn Heer en als mijn verlosser. En ik schud die demonische invloed van me af op dit moment. Ik ga niet schuldbewust worden of zonde bewust worden. Ik ga Jezus bewust worden en daarvan uit zonde wegsturen uit mijn leven. En elke demonische invloed in mijn leven herkennen en wegsturen. In de machtige naam van Jezus. Zo bid ik dat u op dit moment mensen thuis en hier mensen daarbij wil helpen. En daar waar nodig door uw geest vernieuwing en bevrijding wil brengen in Jezus' naam.